onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van de lofzang van Zacharias het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere, die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En wat er verder voort uit het eerste vers van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we het tweede vers van Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 130, na voorlezing van de wet des Heeren, vervolgens zal u gelezen worden uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. We noemden u Lucas 2, de versen 1 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dinnen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erfbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
En er geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over een kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heer in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult er kinderen vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was daar met een engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, Heere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen.
De tekst voor vanmorgen vindt u in de profetieën van Jesaja, het 9e hoofdstuk, vers 5, het eerste gedeelte. Jesaja 9, vers 5a. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. Zingen wij van Psalm 132, het 7e vers, tot staving van de waarheid deed de Heere die van geen wankelen weet aan David een duren eed. En het 11e vers, daar zal ik David door mijn krachten horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En vers 12, Psalm 132, versen 7, 11 en 12. Aan het einde van de dienst zal gecollecteerd worden, de Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Geliefde gemeente, wat is voorafgegaan aan de geboorte van Christus? Dan zouden we kunnen zeggen, een tijd van blijde verwachting. En dat is waar. Ook een tijd waarin heel veel profetieën geklonken hebben. Ook in de psalmen vinden we dat terug. We hebben ervan gezongen uit Psalm 132. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Een voorzegging van zijn koningschap. De zondeval is eraan vooraf gegaan. De moederbelofte, de eerste belofte, waarin de zaligmaker werd voorzegd. Hij zal komen, die de Satan zal overwinnen. En die overwinning zal hij niet voor zichzelf behalen, maar voor verloren zondaren. Wat is er vooraf gegaan aan de geboorte van Christus? In de eeuwigheid heeft de Raad des Vredes plaatsgevonden. Weten we het nog? Weten jullie het nog? Kort geleden heb ik daar iets van mogen zeggen. In die Raad des Vredes, waarin gesproken is over de verlossing van verloren zondaren, heeft de Heere Jezus Christus, heeft de Zoon van God zijn ja-woord gegeven. En dat ja-woord is vervuld. Hij is gekomen. De profeet Jesaja heeft dat al voorzegd. Eigenlijk zegt de profeet Jesaja het zo, alsof het al gebeurd is. 7 eeuwen van tevoren. En we lezen onze tekst. Woorden van Jesaja, door God hem ingegeven, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. De beloofde verlosser is geboren. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats kind, want een kind is ons geboren. Ten tweede zoon, een zoon is ons gegeven. Ten derde koning en de heerschappij is op zijn schouder. De beloofde verlosser is geboren. Ten eerste dus kind. Ten tweede zoon. En ten derde koning. Een kind is ons geboren. De herders hebben dat kindje mogen zien liggen in de kribbe. Daar was geen stralenkrans om het hoofd van dit kindje, nee. De Romeinen beelden dat vaak wel zo uit, maar dat is niet de werkelijkheid. Aan de buitenkant was er niets bijzonders te zien. En toch is er nooit zo'n kindje geboren als dit kindeke. Wat is het verschil met alle andere kinderen die geboren worden, jongens en meisjes? Dit kindje is zonder zonde. Heilig ontvangen en geboren. En na de geboorte van dat kindje hebben mensen kinderen mogen uitzien, daarnaar mogen verlangen. Ze hebben daarom gebeden. Dan denken we aan Gods kinderen in het Oude Testament, die in de beloften van het Oude Testament mochten horen dat de Zoon van God geboren zou worden. En die in de offers in de tempel mochten zien dat dat kindje dat geboren zou worden het offer van zijn leven zou geven. Die in al die paaslammeren het Lam Gods mochten zien. En waarom hebben ze daarna verlangd? Waarom hebben ze daarom gebeden? Zouden jullie het antwoord kunnen geven, jongens en meisjes? Omdat ze zondaren waren. Omdat ze een grote schuld tegenover God hadden. Daar hebben we ook van gezongen uit Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. En daar zagen ze naar uit. Dat de zaligmaker zou komen om vergeving voor hen te verdienen. Is dat nou bij ons ook zo? Heeft de geboorte van Christus ook die betekenis voor ons gekregen? Hij is gekomen om de schuld te betalen. Hij is gekomen om het offer van zijn leven te geven. Hij is mens geworden. En als mens kon hij zijn bloed storten. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Heb ik, heb u, heb jullie dat mogen leren? Niet alleen dat we zondaar zijn, maar ook dat er bij ons helemaal niets is om voor die zonde te betalen. We hebben in Adam de band met God doorgesneden en kunnen dat nooit meer herstellen. En nu heeft God van eeuwigheid dat wonder van verlossing uitgedacht in de geboorte van zijn Zoon. En de Zoon van God is gekomen. Een kind is ons geboren. En een kind heeft een ziel en een lichaam. Ook dat was nodig. Wij hebben allemaal een ziel en een lichaam. En denk daar nou eens over na op deze tweede kerstdag, deze bijzondere zondag, wat wij allemaal doen met ons lichaam en met onze ziel. Dat is niet zo best. Laat ik dat maar eerlijk zeggen, en dat moet ik ook zeggen. Gods wet is ons voorgelezen. En wij zijn overtreders van de eerste en de tweede tafel van de wet. Zoals we op deze aarde komen, willen we God niet dienen, willen we hem niet lief hebben, en willen we ook de naaste niet lief hebben. Wat voor een kwaad hebben we al gedaan in onze gedachten. Er zijn begeerten en verlangens in ons hart. En we zouden niet graag willen dat andere mensen dat allemaal zouden weten. Dat is wel de werkelijkheid, geliefde gemeente. En als die werkelijkheid beleefd en beleden wordt voor Gods heilig aangezicht, dan krijgt de geboorte van Christus zo'n onuitsprekelijk grote waarde. Want hij is zonder zonde begonnen in de moederschoot van Maria. Immers, door overschaduwing des Heiligen Geestes is Maria zwanger geworden. Een onbegrijpelijk wonder. Niet alleen maar dat feit op zich. Maar als we er ook eens over nadenken voor wie dat gebeurd is. Dat is voor zondaren gebeurd. Die van het allereerste begin van hun leven door de zonde zijn aangetast. Dat virus van de zonde zit er onmiddellijk al in, zodra er leven ontstaat in de moederschoot. En daarom zo'n rijke waarde in de geboorte van dit kind, dat zonder zonde ontvangen en geboren is. David beleidt in Psalm 51 dat hij in zonde ontvangen en geboren is. En dat geldt nu van ons allemaal. In zonde ontvangen en geboren. En we mogen belijden. En ons mogen verwonderen over de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. En als we opgroeien, ja, dan gaan we van alles doen wat tegen Gods wil ingaat. Al onze lichaamsdelen zijn instrumenten in de dienst van de zonde. Dat is nou de werkelijkheid. Maar bij Christus niet. Zonder enige zonde. Hij kon het echt zeggen. Dat niemand een zonde in zijn leven kon aanwijzen. Een kind is ons geboren. En een kind groeit op als het goed is. Zo is het nu ook met de zaligmaker gegaan, volwassen geworden. Op 30-jarige leeftijd gaan preken. En wonderen gaan doen. En na 3 jaar gevangen genomen. Veroordeeld. Hij is des doods schuldig, zo heeft het geklonken. En dat klinkt ten diepste niet alleen op aarde, maar God de Vader spreekt dat ook uit. Hij is geboren om te lijden en te sterven. Om zo de zaligmaker te zijn van verloren zondaren. En hij is altijd gehoorzaam geweest aan de eerste en tweede tafel van de wet. Om voor ongehoorzame zondaren en zondaressen het eeuwige leven te verwerven. Een kind is ons geboren. Ons. Jesaja sluit zichzelf dus erbij in. Ook hij hoort bij die ons. Jesaja was ook een zondig mensenkind. En dat geldt van ons allemaal. En als we dat nou alleen maar met ons verstand onderschrijven en dat nog niet beleven, buig dan de knieën. Heere, leer het mij. Toon het mij. Opdat ik met een verbroken hart en een verslagen geest mijn ongerechtigheden mag belijden, vergeving mag zoeken in die enige zaligmaker, door u, naar deze aardige zonden. En dan geldt het. Maar nee, daar is vergeving. Vergeving, verworven door dit kindeke. Hij werd neergelegd in een kribbe. Een houten voerbak waarschijnlijk. En waar wijst dat hout al heen? Dat hout wijst heen naar die houten kruispaal waar de zaligmaker aangenageld zou worden, opdat hij de vloek zou wegdragen en zegen zou verwerven. Een kind is ons geboren. Geboren voor zondaren. Geboren voor mensen die zich thuis voelen in het doen van overtredingen tegen Gods wet. Dat gaat gemakkelijk. Gaat eigenlijk vanzelf. Maar de Heere werkt wonderen. Hij opent de ogen daarvoor. Opdat de ogen ook open zouden gaan voor het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Kind, hij begon waar de zondigheid begint. Hij eindigde aan het kruis. Maar niet als verliezer, als overwinnaar. De kop van de slang heeft hij vermorzeld. Hij is gekomen tegen de sterke, weten we het nog, die preek uit de adventstijd. En heeft over de sterke getriomfeerd. En dat ligt in onze tweede gedachte ook opgesloten. Een zoon is ons gegeven. Een zoon. Van wie is hij de zoon? Ja, naar zijn menselijke natuur is hij de zoon van Maria, dat is waar. Maar naar zijn godheid is hij de enige geboren zoon van God. En als u de kanttekening zou nalezen op de naam Sterke God, dan vindt u daar precies in uitgedrukt wat dat betekent. Een zoon, de zoon van God, is ons gegeven. Want wat wordt hij mij aangeduid? Waarom moest hij ook waarachtig God zijn? Die vraag bekijken we op de catechisatie. Zouden jullie het weten, jongelui? Waarom is de godheid nu zo belangrijk als het gaat om lijden en sterven? Wel, als je alleen maar mens bent, dan kom je nooit klaar met het dragen van de eeuwige straf. Daar komt nooit een einde aan. Maar als die mensheid nu bijzondere krachten ontvangt, dan kun je in korte tijd een straf dragen die net zo zwaar is als de eeuwige straf. En dat is nu de betekenis van de goddelijke natuur van Christus. Die heeft niet geleden, maar heeft wel die menselijke natuur bijzondere krachten gegeven. En zo heeft Christus de toren van God kunnen dragen. Wat een rijke evangelie klinkt hij dan door in die woorden. Een zoon is ons gegeven. God de Vader heeft zijn zoon gegeven, opdat de toren van God door hem geblust zou kunnen worden. Hij heeft zijn werk voltooid. Aan welk kruiswoord zou ik dan denken? Aan het kruiswoord: het is volbracht. Hij heeft inderdaad de moederbelofte vervuld. Zo is de weg naar de hemel geopend voor verloren zondaren. En als je die kanttekening verder leest, dan staat er ook nog dat hij door eigen kracht, door de kracht van zijn godheid, uit de dood is opgestaan. Niet in dood en graf gebleven, maar opgestaan om ten hemel te varen. Om daar plaats te nemen aan de rechterhand van God. En die kanttekening zegt ook nog dat door de goddelijke natuur van Christus wonderen hebben plaatsgevonden. Vele zieken werden genezen tijdens zijn omwandeling. Doden werden opgewekt. Allemaal tekenen van het komende koninkrijk. Daarin laat de geboren zaligmaker die omgewandeld heeft op aarde zien hoe het eenmaal zal zijn. Dat er geen ziekte meer zal zijn en geen dood meer zal zijn in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Is dat ook geen rijke evangelie? Er zijn er die zwaar gebukt gaan onder ziekten. Soms ook dat je niet meer op kunt tegen de problemen die er zijn, dat je daardoor je werk niet meer kunt doen en ook heel moeilijk je plaats in het gezin kunt innemen. Overspannen, burn-out. Dat zijn werkelijkheden. Maar bovenal, dat zondevirus. Dat zal er dan niet meer zijn. Die ontelbare menigte zal delen in de rijke vruchtgevolgen van het lijden en sterven van Christus. En dan zegt de kanttekening ook dit. Hij zal wederkomen en door de kracht van zijn godheid alle doden opwekken. Dan zal naar het lichaam alles wat uit de zonde is voortgevloeid voorbij zijn. Dat wordt dus al bij de geboorte van Christus voorzegd. Jesaja heeft het gezegd alsof het al een werkelijkheid is. Een zoon is ons gegeven. God de Vader geeft het allerliefste wat hij heeft. Stel je nou eens voor dat iemand je elke dag dwars zit. Dat iemand je altijd op een vijandige manier behandelt. Dat hij laat voelen: ik moet jou helemaal niet. Ik wil niks met jou te maken hebben. Als zo iemand in financiële problemen komt, zou u of jij zo iemand dan 1000 euro willen geven? Nou, ik denk dat we zouden zeggen, hij kan het bekijken. Tenzij er heel veel genade mag zijn en die genade ook in beoefening mag zijn. Want dat is iets van je vijanden liefhebben. En nu heeft God de Vader van eeuwigheid vijanden lief. En voor vijanden die ons, heeft hij zijn enig geboren zoon naar deze aarde gezonden. Een zoon is ons gegeven. In dat woordje gegeven klinkt ook door. Niemand heeft er recht op. Als iets alleen maar een gift is, een gave is, dan is er helemaal niets in de persoon die die gift gegeven wordt, dat de gever daartoe bewegen kan. En dat is toch de werkelijkheid, geliefde gemeente. Als je echt mag zien wie je bent geweest tegenover God, als je levensboek opengaat, dan zijn alle bladzijden toch vol van ongerechtigheden, of niet? Dan moet je toch eerlijk zeggen. Als God mij iets zou geven, dan was het wel de eeuwige veroordeling. En nu het wonder, voor die ontelbare scharen van zondaren en zondaressen, heeft God de Vader zijn enig geboren zoon gegeven. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is reden tot verwondering en aanbidding. En de zoon wilde komen. Ik zei het al, hij heeft zijn ja-woord gegeven. En dat ja wordt niet verbroken. Geboren als een kindeke op aarde. En hij wist waar het heen zou gaan. Hij wist wat het hem zou kosten. En hij wilde dat doen. We hebben te maken, geliefde gemeente, met een zeer gewillige zaligmaker. Hebben u het gehoord in het gebed? Heb jij het ook in het gebed gehoord? Christus zou toch nooit op aarde zijn gekomen als hij geen zondaren zalig wilde maken? En hij zou toch nooit dat zware lijden willen ondergaan als hij geen verlorenen wilde behouden? En waarom laat hij zijn woord prediken? Waarom zendt hij zijn knechten uit ook vandaag weer? Omdat hij wil omzien naar opstandelingen. Omdat hij wil werken in harten en levens. Laat ons dat op de knieën mogen brengen. Als we dat werk in hart en leven nog niet kennen, Heere, werk het tot eer van uw naam. En als we het mogen kennen, dat we hem daarvoor mogen aanbidden, die als kindeke geboren is, als zoon van God, en die omziet naar verbrokenen van hart en verslagenen van geest. Je leest toch nergens in de Bijbel dat een zondaar die schuld beleidend tot hem komt, wordt teruggestuurd. Die zijn juist welkom bij hem. Vreugde bij de geboorte van deze zoon. Zo'n zoon is nooit op deze aarde gekomen. De enige geboren zoon van God. En Maria was daar verwonderd over. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Nee, Maria heeft geen bijzondere verdiensten. Echt niet. De paus die wijst daar telkens wel op. Heeft u ook gisteren nog gedaan? Ik dacht bij mezelf, ik moet toch eens horen wat de paus zegt. En meerdere keren heeft hij de verdiensten van Maria onderstreept. En ook gebeden tot Maria. Dus laat u niet misleiden dat jullie niet jongelui, dat de Romeinse kerk tegenwoordig wel anders is. Alleen Christus is de zaligmaker. En zeker Maria was rijk bevoorrecht. Zij mocht hem onder haar huid dragen. Mocht hem ter wereld brengen, mocht voor hem zorgen. Maar dat betekent niet dat ze ook maar iets kan betekenen voor de zaligheid van verloren zondaren. En dat heeft Maria beleden. En we gaan dat ook zingen met elkaar. Uit de lofzang van Maria, het eerste vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heere, mijn zaligmaker, noem het eerste vers van de lofzang van Maria. Koning, onze laatste gedachte en de heerschappij is op zijn schouders. Dat betekent dat hij werkelijk koning is. En hij oefent ook zelf dat koningschap uit. Het kan zijn dat er in deze wereld een koning is die anderen gebruikt om te regeren, die het niet zelf doet. Zo is dat bij deze koning niet. Hij regeert zelf. Hij heeft de overwinning behaald, zei ik al, op de duivel. En als overwinnaar is hij opgestaan door de kracht van zijn godheid uit het graf. Als overwinnaar is hij ten hemel gevaren. En daar zit hij aan de rechterhand van God de Vader, alle macht ontvangen in hemel en op aarde. Hij regeert. Is dat ook geen rijke troost op deze tweede kerstdag? De duivel regeert niet. De groten van deze wereld regeren ten diepste niet. Maar Christus regeert. En hij regeert niet alleen in het algemeen. Maar bijzonder regeert hij in de harten en levens van hen die voor hem hebben leren buigen. Dan is wat ook in de adventspreken naar voren kwam, de duivel niet meer de baas in je hart en leven. Dan heeft de Heere het voor het zeggen gekregen. De zaligmaker. En wat is het toch rijk? Een onderdaan van hem te mogen zijn. Een koning in Israël moest voor zijn volk zorgen. Maar eigenlijk was zo'n koning afhankelijk van de Heere. En ook koning David, die herder was geweest en nu herder moest zijn voor het volk, kon ten diepste toch niet geven aan het volk wat ze nodig hadden. Wat hebben we dan nodig? We hebben genade nodig. We hebben verzoening nodig. We hebben vergeving nodig. En dat kon David niet aan zijn onderdanen geven. En ook keizer Augustus, hoe machtig hij ook was, hij kon dat niet aan zijn onderdanen geven. Deze koning geeft dat wel. En als hij koning is in je leven, kan het nooit meer misgaan. Is dat geen rijke troost? Die koning weet alles. Hij kent de plannen van de duivel. Ook als het gaat om het leven van Gods kinderen vandaag, klein en groot in de genade. Hij weet wat de duivel uitdenkt. Dat zegt de Bijbel ook. De poorten der hel. En in die poorten, er wordt mee bedoeld, de plannen, de beraadslagingen van de hel. In de poorten van de stad vergaderde de gemeenteraad, zouden wij zeggen. Nou, zo is de duivel bezig met het uitdenken van allerlei listen en plannen om Gods kinderen los te maken, van God ze los te rukken uit zijn hand. Maar dat zal hem niet lukken. Want de koning die zit aan de rechterhand van God de Vader, kent zijn plannen en verijdelt zijn plannen. En onder de toelating van die koning kan de duivel wel bepaalde dingen doen. Hij kan het heel moeilijk maken. En de ziel kan heel bang worden onder zulke omstandigheden. Maar hij kan het nooit voor elkaar krijgen dat de band met God verbroken wordt. Heeft hij bij Petrus ook niet voor elkaar kunnen krijgen? Heeft hij wel geprobeerd? Hem aangevallen na de drievoudige verloochening? Maar de Zoon van God heeft Petrus vastgehouden. Dat is nou zijn trouw tegenover de zondigheid en ontrouw van klein en groot in de genade. Is dat geen rijke troost, geliefde gemeente? Onder deze koning ben je veilig tegenover de Satan. Zoek een onderdaan van hem te worden, als u dat nog niet bent. Hij wil het nog werken. Ik zei het toch al. Waarom zouden we samenkomen in Gods huis en waarom zouden Gods knechten steeds opnieuw van Gods wegen het woord hebben te verkondigen, omdat ook de Zoon van God geen lust heeft in de dood van de goddeloze en zonde, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. Onderdanen van die koning. Ze krijgen precies wat ze nodig hebben. Dat is ook liefde. Liefde in het hart. Liefde tot die koning. Zou je die koning immers niet lief hebben? Die gekomen is op deze aarde, die geboren is om zijn leven te geven en om zijn bloed te storten. Een grotere liefde is er toch niet? En hij deed dat voor mensen die van nature niets van hem moeten hebben. En als jij mag dienen met de liefde van je hart, is dat ook het wonder dat die koning toch naar mij heeft omgezien. Ik zou hem nooit echt gezocht hebben, maar hij heeft mij opgezocht. En dan iets te kennen van die vreugde van Maria. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. In hem roemen, hem aanbidden. We zingen dat op de kerstdagen met de kinderen van de zondagschool, niet waar? Komt, laten wij aanbidden. Nou, die koning is alle aanbidding waard. En wat zijn wij dwaas wanneer we hem niet aanbidden? Wanneer we niet voor hem buigen? De dag van de wederkomst zal aanbreken. En als wij dat niet mee zullen maken, het wordt eeuwigheid. Er komt een einde aan de genadetijd. Stel toch het ene nodige niet uit, geliefde gemeente. Het zou zo dwaas zijn wanneer we blijven buigen voor de afgoden van deze tijd. Wanneer we het ook in de omstandigheden die we meemaken niet van de Heere verwachten, maar van eigen middelen en eigen handelingen. Rijkdom, eer. Je moet het allemaal een keer achterlaten. Je kunt dat niet meenemen. Je hebt er niets aan als het eeuwigheid wordt. Want deze koning heeft het gesproken dat wedergeboorte noodzakelijk is. Nou, domen, heb ik al vaak genoeg gehoord dat dat nodig is. Ja, maar kent u het ook? Heb jij al een nieuw hart? Want dat is het wonder van de wedergeboorte, een nieuw hart te mogen ontvangen. Dan wordt de haat in beginsel weggenomen. Dan komt er een wonderlijke liefde in je ziel. Liefde tot God, tot zijn woord en tot zijn dienst. Een liefdedienst, dan wordt het makkelijk om te leven naar Gods wet. Nee, niet dat het dan volmaakt wordt hier in dit leven, dat zeg ik niet. En daar weet die koning ook van. Die koning weet, en we zingen dat vaak, wat van zijn maaksel zij te wachten. Maar dat maaksel gaat er wel gebukt onder. Paulus zegt dat met verdriet en pijn in zijn hart. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Het kwade ligt zomaar op de loer. Ook bij de meest heilige verrichtingen. Als je je knieën gaat buigen, alles aan de Heere wil bekendmaken wat er leeft in je hart, en dan opeens, en dat kan een inwerping van de duivel zijn, Zo'n zondige gedachte. Dat je je schamen moet. En diep vernederen moet. En vergeving moet vragen daarvoor. Wat een wonder. Dat die koning dan blijft omzien. Hij is de goede herder. En we hebben erover na mogen denken. In de adventstijd. Hij zal zijn kudde weiden. Gelijk een herder. Hij zal ze onderwijs geven, voeden vanuit het woord. En waar de Heere gaat werken, is er honger naar dat woord en verlangen om door dat woord onderwezen te mogen worden door de werking van de Heilige Geest in het hart. Om God al meer te leren kennen, jezelf al meer te leren kennen en ook Christus al meer te leren kennen. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen. Hij draagt ze als ze zelf niet meer kunnen, heb je het ondervonden. Die dragende, liefderijke zorg van de herder. En hij zal ze in zijn schoot vergaderen. Ze schoot dragen. En de zogenden zal hij zachtkens leiden. Een betere koning is er toch niet, geliefde gemeente. En daarom, als u nog geen onderdaan van die koning bent, zoek een onderdaan van hem te worden. Stel u biddend en smekend onder de prediking van het woord. Want juist door de prediking wil die goede herder werken in harten en levens. En als we dat mogen kennen, wat een reden hem te aanbidden, die koning, die de zaligheid verworven heeft, die almachtig is, getrouw is en lief heeft. Met een eeuwige liefde. En dan mag hij van die koning gezongen worden. Hier al aan deze zijde van het graf. En tot in eeuwigheid. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van een koning zingen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u ootmoedig en dankend te erkennen. U te erkennen voor de ondersteuning betoond. Voor de vrijheid ons gegeven te mogen luisteren. Zegen het uwe. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in hart en leven. Vergeef wat zondig, gebrekkig, onvolmaakt was. Gedenk in het verdere van deze dag, ook als er vanmiddag nog een dienst gehouden wordt, en ook om 5:00 weer, dat we verlangen mogen kennen naar uw huis. Dat smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het eerste vers van Psalm 45. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 45e psalm.
Thank you.
Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.